Goedemorgen. Fijn om jullie weer te zien. De vorige keer dat ik hier zou komen was ik ziek, dus het is echt weer even geleden. Fijn om ook samen het woord van God weer te openen. En dat gaan we op verschillende plekken doen. We gaan veel bladeren vanmorgen, veel teksten lezen. Ik hoop dat jullie vingers een beetje los zitten. Maar ik begin zometeen bij Psalm 130. En het thema van deze verkondiging is het thema hoop. Ik wil het met jullie hebben over hoop. Dat is een levensthema, dat zal zo wel blijken. Hoop is belangrijk om te hebben, hè, maar hoop kun je ook uitdelen, doorgeven aan anderen. We gaan samen lezen uit Psalm 130. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ik had heel veel gedeeltes kunnen kiezen om te lezen, om met jullie na te denken over het thema hoop. Dit is een van de Bijbelgedeelte, psalmen waar het woord hoop twee keer voorkomt. Eén keer in vers 5, het hopen op zijn woord. En vers 7, waar het gaat over hopen op de Heere. Hoop is een levensthema, zei ik al net. En ik denk dat we daar heel vaak mee bezig zijn, zo door de dag heen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Het kan zijn dat je hoopt op, je hebt examen gedaan net en je denkt van, ik hoop dat ik geslaagd ben. Dat lijkt me een hele goede hoop. Of je zit nog op de lagere school en je denkt van, ik hoop dat het volgend jaar anders gaat in mijn klas of beter. Je bent ziek en je hoopt op verandering, op genezing. Er zijn bepaalde relaties waar je mee te maken hebt waarvan je denkt, het zou zo fijn zijn als die band nou eens veranderde, als het wat vlotter ging, je hoopt erop. Je kan ook op grote dingen hopen, hè? De oorlog in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland. Je hoopt op dat het stopt. En zo zijn er zoveel dingen waarop we kunnen hopen. En tegelijkertijd maakt dat duidelijk dat hoop iets is wat verbonden is met dynamiek. Hè? Wat te maken heeft met, je moet het ook afwachten. We hebben de dingen niet in onze hand. We kunnen heel veel dingen niet beïnvloeden. Dus als we zeggen, we hopen iets, dan bedoelen we vaak ook, we kijken daarnaar uit, maar we weten niet zeker of dat ook gaat lukken. En misschien hopen we daarom wel juist zo intens soms op dingen. Dan heb je ook nog je karakter. Sommige mensen die zijn wat sneller hoopvol. Die zien overal wel lichtpuntjes. En je hebt ook mensen die zien snel de belemmeringen, zeg maar, de dingen die niet kunnen. Dus hoop is iets wat verbonden is met dynamiek, wat vaak op en neer gaat als golven. We hebben net gelezen in Psalm 130 over hoop, vers 5 en vers 7. En dat is wel dat wat ik nou net zeg over hoe wij met hoop vaak omgaan. Dat is wel ons eerste beeld, wat we bij ons hebben als we denken aan hoop, zoals in de Bijbel daarover gesproken wordt. Iets wat je maar moet hopen dat het zal gebeuren. Is dat terecht? Dat we ook zo die woorden lezen, hè? Het hopen op de Heere, het hopen op zijn woord. Moet je dat ook maar afwachten, hoe dat gaat uitpakken? Nee, dat is het bijzondere, dat als we het hebben over hoop in de Bijbel, ik zou ook kunnen zeggen over Bijbelse hoop, dan is dat verbonden met zekerheid. Absolute zekerheid Ja, waar is dat dan op gebaseerd? Nou, op het feit dat de Heere trouw is. Dat is één. Hij doet wat hij zegt. Hij zegt wat hij doet. En hij doet wat hij zegt. En het tweede is, de Heere is ook almachtig. Hij kan ook dingen doen die wij voor onmogelijk achten. Dus Bijbelse hoop is verbonden met zekerheid. En of jullie dat nu van mij overnemen, of je dat al gelooft, dat zou ook kunnen. Hè, dat is een geloofswaarheid. We geloven dat wat God zegt waar is. We geloven dat de Heere almachtig is. Het is een geloofswaarheid. Je kan zeggen, ja, de ene heeft dat dan niet en een ander wel. Maar je kunt het ook vaststellen door de schrift te lezen. Heel belangrijk wat ik zeg. Ik ga daar ook straks mee afsluiten. We kunnen vaststellen hoe betrouwbaar en hoe zeker God is en de hoop die hij geeft door de schrift te lezen. En de schrift te kennen en voor waar te houden. Want hoop, zoals de Bijbel daarover spreekt, dat is verbonden met het handelen van God door de tijd heen. Dus dat is niet zomaar per situatie verschillend. Het is verbonden met het handelen van God. En nou, ik heb de afgelopen maanden me daar eens in verdiept en ontdekt dat dat eigenlijk bijna een soort tijdreis is door de schrift. Ik moet hem kort houden natuurlijk voor deze preek, maar een tijdreisje dan naar hoop. Met als focus op hoe laat hoop zien de zekerheid van het handelen van de Heere. En het zal je niet verbazen, maar als we nadenken over Gods handelen, over de zekerheid van Gods handelen, komen we altijd uit bij de hoofdpersoon van de schrift. En dat is de Heer Jezus Christus. Bijbelse hoop is verbonden met de Heer Jezus Christus, die ook zelf de hoop genoemd wordt. Ik begin mijn tijdreisje met een bekende tekst, en dat is de tekst uit Jeremia 29 vers 11. Misschien ken je hem wel uit je hoofd, want het is een tekst die je regelmatig tegenkomt ook op bemoedigingskaartjes. Jeremia 29 vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. En dat is zo. Dat is zo, want dit is het woord van de Heere. Of dat altijd bedoeld wordt met deze bemoediging, dat weet ik niet. Hij wordt soms ook wat anders uitgelegd. Alsof de Heere in alle omstandigheden waarin wij verkeren zou doen wat wij daarin wensen. Nou, dat is niet het geval. Dat was ook in de Bijbelse tijd niet het geval. Hij kan dat wel, maar hij doet dat niet altijd. Maar waar gaat het over bij deze hoop? De hoop, toekomst en hoop. Het is gesproken tegen het tweestammenrijk wat in ballingschap is in Babel. En daar nog een poos moet blijven. 70 jaar totaal. En eigenlijk maakt Jeremia hen hier duidelijk door de Heere van, mensen, schik je er nou maar in. Dit is het gevolg van wat er allemaal is gebeurd daarvoor. Nu zijn jullie hier in Babel, maar, en dat is de bemoediging, dat is de hoop, de Heere zal jullie, laat jullie niet los. Ook al tuchtigt hij jullie. Dat is eigenlijk de strekking van die brief waar deze tekst ook bij hoort. De Heere tuchtigt jullie, maar laat jullie niet los en geeft jullie toekomst en hoop. Ofwel, ze zullen weer terugkomen in het land. En dat brengt me bij de tweede tekst, helemaal terug naar Genesis. De hoop waarover Jeremia spreekt heeft te maken met het land. Het feit dat Israël een land heeft gekregen van de Heer. En dan gaan we naar Genesis 13. Vers 15. En dan zijn we bij Abraham. En dan belooft de Heere aan Abraham het land. Het land Israël, het land Canaan. Een hele eenvoudige tekst, maar dit is de landsbelofte voor Israël. Want al het land dat u ziet, ik lees Genesis 13, vers 15. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Dat is de belofte van de Heer. En dat is het fundament eigenlijk van ja, hoe die geschiedenis in de schrift zich ontwikkelt rondom Israël. Het draait altijd weer over komen in het land, blijven in het land, weggaan uit het land, de zegen van het land. De plek in dat land waar de Heer ook gediend wil worden, het land. En wat zo bijzonder is, als je dat nou volgt, de Heer belooft iets. En als de Heer iets belooft, moeten we als het ware op het puntje van onze stoel gaan zitten en denken van nou, dan, hoe gaat hij dat dan uitwerken? Of hij het gaat doen, dat is geen vraag. Want het is de Heer die het zegt. Maar hoe? En dan zie je dat, als je die lijn volgt door de geschiedenis heen, van het Oude Testament bijvoorbeeld, dan zie je dat dat vaak door heel veel momenten gaat dat wij tegen elkaar zouden zeggen misschien van nou, dit is onmogelijk. Nu stopt het lijntje. Nu breekt het lijntje. Verder kan het niet. Dat het heel dun wordt. Om maar een voorbeeld te geven. Abraham en Sara, die belofte ontvangen van hoop, kunnen geen kinderen krijgen. Dat is al probleem nummer 1. En als ik spreek over hoop, en we denken daarover na hoe dat functioneert in ons leven, hè, dan komen we misschien in onze gedachten daar ook bij terecht van, hoe ga ik daarmee om met dingen die mij onmogelijk lijken? Hoe reageer ik daar eigenlijk op? Dat is heel mooi om in Romeinen 4 te lezen hoe Abraham daarmee omgaat. Met het feit dat hij een belofte heeft ontvangen, een hoopvolle belofte, maar er een aantal grote problemen zijn. Romeinen 4, vers 18. Daar staat: hij, dat is Abraham, heeft tegen alles in gehoopt. Tegen alles in. En gelooft dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Even in mijn woorden. Hij heeft ondanks alle omstandigheden, ondanks alles wat er niet zou kunnen, die hoop vastgehouden. Geloofd dat wat de Heer beloofde waar zou worden. Op welke basis? Nou, omdat de Heer het gezegd had. Ofwel, op basis van het woord van God. En dat is een hele belangrijke. Die hoop op wat God doet, Bijbelse hoop, dat blijft niet, dat is niet bestendig als we dat baseren of gronden op ons doorzettingsvermogen of onze, hoe wij denken. Dat kan alleen als we verankerd zijn in dat woord. Want daar staat namelijk wat de Heere zegt en wat hij zegt is waar. Hoe gaat het verder met die landsbelofte? Daar gaan we naar terug in onze gedachten. De Heere heeft die landsbelofte beloofd aan Abraham, hoop. Maar er is een voorwaarde. En die voorwaarde lees je bijvoorbeeld als de Heere met Israël door de woestijn gaat. En onder andere in Deuteronomium, het laatste hoofdstuk van Deuteronomium. Daar zegt de Heere: ik ga jullie dat land geven, ik ga jullie de zegen van dat land geven, het wonen in het land, op voorwaarde van gehoorzaamheid. Als jullie gehoorzaam zijn, zullen jullie echt die zegen ontvangen in alle volheid. En ook tot zegen zijn voor de volken. Als jullie ongehoorzaam zijn, gaat de vloek in werking. Het is zegen of vloek voor Israël. En die vloek betekent onder andere, dat kun je lezen in Deuteronomium 28, onder andere uit het land. En wij weten dat het ook zo gegaan is. Dat het zo gegaan is. Het volk is weggegaan bij de Heere. Het volk is in een aantal stappen uit dat land verdwenen. En even terugkomen bij ons thema, maar de Heer had het toch beloofd? Hoe zit dat dan met die hoop? Met dat dat doorgaat wat de Heer belooft. Nou, de Heer zal zijn woord altijd waarmaken. Ondanks hoe mensen doen en handelen. Jeremia, kom ik weer terug, 23, vers 7 en 8. Daar gaat het over het feit dat de Heer tot zijn doel zal komen. Met elke belofte die hij doet, ook met deze belofte. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heer leeft die Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zo waar de Heer leeft die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit alle landen waarin ik hen verdreven had, zij zullen wonen in hun eigen land. Ja. Waardoor, dat is mooi trouwens, vers 6, dat las ik niet, maar daar zie je het geheim, hè? Achter het feit dat de Heere tot zijn doel komt. In die dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Een van die prachtige samengestelde namen van de Heere. Want het is de trouw van de Heere, de gerechtigheid van de Heere, waardoor zijn beloften waar zullen worden. Zover is het nog niet. Ik geloof dat de volle vervulling van die landsbelofte, dat de wereld die nog gaat meemaken. Het herstel van Israël, geestelijk herstel, niet alleen het land, maar ook vooral het hart. En tot die tijd, ja, zien we daar misschien ook wel helemaal niet zo veel van. En wat een ellende is er ook geweest voor Israël. En wat een ellende ook voor de Heere, want dat vergeten we nogal eens. Makkelijk, hè, van wat het voor ons betekent als we afdwalen van God, als mensen afdwalen van God. Maar wat het voor de Heere betekent. Als mensen, als hij een doel stelt, als hij alles geeft om dat doel werkelijkheid te laten worden en als mensen daar anders mee omgaan. We gaan naar de Hebreeënbrief. In Hebreeën 7, daar lezen we over een betere hoop. We hadden het net over de hoop op dat land en alles wat daarna gebeurd is. Ik hoop dat jullie het tijdreisje ook een beetje kunnen volgen in je hoofd op basis van de Bijbelkennis die je hebt of de kennis van de Bijbelse geschiedenis, een betere hoop. Hebreeën 7, vers 19. Daar staat, Hebreeën 7, vers 19, de wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. Dit is een tekst waar heel veel tijd eigenlijk wordt samengepropt, ook alweer een beroep doet op onze kennis van de Bijbel, hè, de periode van de wet. De wet is goed, Romeinen 7, ja, maar de zonde en de wet hebben samengewerkt om de mens uiteindelijk verder te laten zakken in die zonde. En daarvan heeft Christus verlost. En verlost hij nog steeds mensen. Die wet, die ook verbonden was met Israël, heeft niet tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. Er is een betere hoop. Waar is die op gebaseerd? Is het volk misschien veranderd ondertussen? Is het gedrag veranderd? Nee. Die betere hoop, waarover hier gesproken wordt, is de hoop van het nieuwe verbond. De Hebreeënbrief spreekt daar heel veel over. Maar ik ga toch heel even terug, sorry voor het geblader, naar Jeremia. Jeremia 31. Je mag ook gewoon luisteren hoor, als je zegt, nou, het is een beetje onrustig al dat geblader. Jeremia 31, vers 31 tot en met 33. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. De hoop van het nieuwe verbond. Wat is de Heere trouw, hè? En volhardend. Ja. Wat staat er? Het hart. God zal zijn wet in hun hart schrijven. En dat zijn twee belangrijke dingen om goed bij elkaar te houden. Abraham kreeg de belofte voor het land. En hier gaat het ook over het hart. En die twee horen bij elkaar. In heel de schrift. Israël zal... De hoop voor Israël gaat over het land. De zegen van het wonen in het land. Maar omdat ze van de Heere zijn afgeweken, gaat het ook over hun hart. En die volgorde is ook belangrijk. De profeten leggen dat heel goed uit. Eerst het hart, dan het land. Een beetje een statement, denk ik wel. Want er wordt ook wel eens anders over gedacht. Er gebeuren natuurlijk ook hele wonderlijke dingen. De laatste 75 jaar in het beloofde land. En die dingen zijn ook nodig. En hebben ook een plek, denk ik, binnen die gang die de Heere met Israël gaat. Maar de schrift ziet allereerst uit naar die bekering van hun hart. Dat zij terug zullen keren naar de Heere, de God van Israël. En dan zal er een zegen komen in het land die wij ons nu geen eens kunnen voorstellen. En die veel groter is en veel volmaakter is dan wat wij nu, waar wij nu al blij om kunnen zijn voor Israël na 1948. Waarom krijgen de Hebreërs dit onderwijs? Dat is een vraag die ik mezelf stelde. Want er is een hoop, er is een betere hoop. De Heer heeft ook alles gedaan om die hoop werkelijkheid te laten worden. Als je de Hebreeënbrief leest, lees je over die hemelse hoge priester die in is gegaan in het heiligdom, die alles volbracht heeft, die de schuld heeft betaald. Nou, je ziet dat in de Hebreeënbrief heel pijnlijk duidelijk wordt dat mensen eigenlijk achterblijven. Dat volk, ondanks dat wat de Heer eigenlijk voor hen doet, toch voor een groot deel achterblijft en niet gelooft. Oude zekerheden vasthoudt. Ongeloof. En toch zal de Heer met hen tot zijn doel komen. Misschien denk je, ja, je hebt het nou alleen over Israël gehad, tot nog toe. Hoe zit dat met die volken? We hebben het toch gezongen net, van tevoren. Er is hoop voor de volken. Jezus, hoop voor de volken. Was ik blij mee dat we dat gingen zingen, want dat past erg mooi bij deze boodschap. Inderdaad, er is niet alleen hoop voor Israël, maar ook voor de volken. Maar de route gaat wel allereerst langs Israël. En dat is iets waar, ik zeg niet dat dat bij jullie persoonlijk allemaal zo is, of in deze gemeente zo is, maar waar wij als christenen in het algemeen nog wel eens moeite mee hebben. Maar het is een accent wat de Heer zelf in de schrift heeft gelegd. 2/3 van de schrift gaat over Israël. En Gods orde van zijn werk, van dat handelen, hoe hij dat uitwerkt in die tijd, dat gaat ook via een orde vanuit het midden eigenlijk naar steeds groter. Het waren net een steen die je in het water gooit, waarin de kringen zich steeds verder verspreiden. Een heel mooi patroon voor hoe de Heere werkt. Via Israël, één volk, naar alle volken. Dus we zijn echt niet benadeeld of zo daardoor. Zoals soms nog wel eens gedacht wordt. De route gaat allereerst langs Israël, maar het is ook hoop voor de volken. Dan zou je zeggen, waar haal je dat dan vandaan? Wanneer komt dat dan pas in beeld? Is dat dan echt pas in het Nieuw Testament? Nee. Genesis 12. Weer terug. Genesis 12, vers 2 en 3. Abraham. Weer Abraham. Ik begin te lezen in vers 1 van Genesis 12. De Heere zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u, komt ie, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Van meet af aan heeft de Heere ook de volken op het oog. Maar, nogmaals, de Heere heeft ook, ja, dat is de grootsheid van zijn plan, de goddelijkheid van zijn plan, de orde in zijn plan. Hij heeft ook een bepaalde volgorde. Laten we daar blij mee zijn. Ook de volken zullen gezegend worden. En de hele schrift staat daar ook vol mee. Het is niet zo dat dat pas in het Nieuw Testament weer een soort opgediept wordt uit de schrift. Nee, ook in de profeten lees je dat regelmatig. Ik zal zomaar een voorbeeld noemen uit Jesaja 11 bijvoorbeeld. Jesaja heeft meerdere van die passages waar dat zo duidelijk beschreven wordt. Dat ook de volken zullen delen in het heil, hè, via Israël. Maar bijvoorbeeld Jesaja 11 vers 10. Op die dag, het gaat over de tijd dat de Heere terug zal komen en ook zijn koninkrijk ook op aarde zal uitwerken. Op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En ik kwam ook uit bij Lucas 2. Het kerstevangelie, zoals we dat noemen. Hè, maar Simeon, de oude Simeon, die snapte er ook al wat van. Als je leest in vers 30, dan heeft hij de Heer Jezus in zijn handen, als klein kind. En dan zegt hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Dus er is ook hoop voor de volken. Niet alleen omdat wij dat in een lied zingen. De Bijbel zegt het. Maar het is belangrijk om even op te letten. Een deel van die hoop, zou je kunnen zeggen, is al werkelijkheid geworden. Dat ga ik zo als eerste uitleggen. En het tweede deel, ja, dat wacht nog op, ik denk, op de vervulling in de toekomst. Ik zal het uitleggen. Het evangelie is naar de volken gegaan. Dat lezen wij in Handelingen heel duidelijk. En wat was dat evangelie? Wat is de kern van het evangelie? Nou, dat kun je heel mooi lezen in Romeinen 1. Ook wel een bekende tekst, denk ik. Romeinen 1, vers 16 en 17. Waar staat, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, zegt Paulus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daar stoppen heel vaak de citaten, maar ik vind vooral het stukje wat daarna komt zo belangrijk. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dat is weer die orde, hè, van God. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Uit het geloof staat hier. En het is een citaat wat zelfs verwijst naar Habakkuk. Zijn geloof, de rechtvaardige zal uit zijn geloof, het geloof van de rechtvaardige, het geloof van Christus leven. Dit is het evangelie wat naar de volken is gegaan. En dat is ook een mooi moment om daar even bij stil te staan. Want ook het evangelie heeft jullie oren bereikt, al voordat ik hier was. En de vraag is, die goede boodschap, dat evangelie, en wat is daarop onze reactie? God is tot het uiterste gegaan om zijn zoon te sturen naar de aarde. Om behoudenis, waar deze tekst over spreekt, te bewerken. Hebben wij deze gift van God aanvaard? Er zijn heel veel manieren hoe je daarover kan spreken, maar zo zou ik het kunnen verwoorden. Hebben wij deze gift van behoudenis die de Heere ons aanbiedt onvoorwaardelijk aanvaard. Waarom leg ik daar klem bij? Nou, om meerdere redenen. Allereerst, het is noodzakelijk dat je behouden wordt. Want als je niet behouden wordt, ga je verloren. Dat is één. Twee, het nieuwe leven wat we krijgen door de Heer Jezus Christus is totaal anders dan het oude leven. Het is van dood naar leven, van slavernij naar vrijheid. Van duisternis naar licht. En als je dat leven kent, en ik ga ervan uit dat er velen zijn hier dat het leven kennen, dan voel je aan wat ik bedoel als ik zeg, het leven met de Heer Jezus Christus, het leven door Hem, is, ik zou dat nooit meer kunnen missen. Want dat is het leven. Heb je deze gift aanvaard? Daarmee doe je ook recht aan wat Christus voor jou heeft gedaan. Stel dat hier nog iemand is die zegt van, ik twijfel daarover, ik weet niet, is het voor mij? Of nou, er kunnen allerlei redenen zijn waarom we hier aan twijfelen. Hè, maar doe recht aan wat Christus heeft gedaan. Aan het kruis, door het kruis heeft bewerkt. Aanvaard zijn geschenk. Geloof in Hem. Staat hier zo eenvoudig, hè, Romeinen 1. Uit het geloof. Behouden. En als je dan behouden bent, ja, dat is zo mooi, dan word je ook gezegend, dan word je een soort aangesloten op Abraham. Dat is heel mooi, dat staat in Galaten 3. Misschien denkt iemand heel snel, ja, maar je wordt toch aangesloten op Christus? Ja hoor, wees gerust, dat ook, allereerst, maar ik noemde het even zo. Er is ook een verbinding met Abraham. Galaten 3, vers 7 tot 9. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heiden zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Dat is de hoop voor de volken. Daar zou ik nog veel meer dingen over kunnen zeggen, veel meer teksten bij kunnen lezen uit alle brieven. Typ het zelf maar eens een keer in thuis of op je mobiel. Het woord hoop. En dan zie je dat de boodschap van de schrift daarmee doordrenkt is. De hoop op de behoudenis. De hoop op de komst van Christus. Etcetera. Dat is het eerste stuk. Het evangelie is naar de volken gegaan. Er is behoudenis voor de volken. En velen uit de volken hebben daar gehoor aan gegeven. Tweede stuk. Dat de volken ook zullen delen in het herstelde Israël. In de zegen van het herstelde Israël. Dat is nog geen realiteit. Je zou zeggen, nou, dat ik tot behoudenis kan komen, dat is toch al heel mooi? Jazeker. Maar bij God wordt het altijd weer groter. De Heer heeft iets nog veel groters voor ogen. Hij wil ook graag dat, ja, de volken ook zullen delen in dat heil van Israël, wat hij bij hen zal uitwerken. En dan zal het allemaal nog voller worden. En dat is ook een boodschap die je in de brieven leest. Nou, we hebben nu, we zijn begonnen onze tijdreis van hoop bij Abraham. We hebben gezien hoe het misging. Een betere hoop. We hebben gezien dat de volken ook delen in het evangelie, ook behouden kunnen worden. Misschien denk je, nou ja, wat zou je er nu nog aan toe kunnen voegen zo in het kort? Ik wil nog één tekst met jullie lezen in die tijdreis eigenlijk. Dat is uit Colossense. Colossense hoofdstuk 1. Een hoofdstuk waar in mijn Bijbel wat blaadjes los zitten, maar dat heeft een heel eenvoudige reden. Dat ik de laatste jaren er erg veel uit gelezen heb, uit dit hoofdstuk. Daar waren mijn ogen jarenlang voor gesloten, wat voor rijkdommen ook op die bladzijde staan. Maar dat even terzijde. Maar in Colossense 1, vers 27 lezen zoiets prachtigs. aan hen, de heiligen, de gelovigen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim is onder de heidenen. Christus onder u, je mag ook zeggen Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. En dat is, vind ik, zo'n, net als alle andere teksten, maar deze ook, zo'n mooie tekst. Hè? Dat Christus, de Heere Jezus Christus, onze redder, onze Heere, dat hij de hoop is, zelf ook, als persoon. Hij is de hoop. Hij geeft niet alleen hoop, hij is het. De hoop op de heerlijkheid. En als je dat bestudeert, in de context van deze brief, wat Paulus daarmee bedoelt, hè, dan legt hij uit dat hij van de Heer eigenlijk nog een openbaring heeft gekregen. Hij noemt dat het geheimenis. En in die openbaring staan eigenlijk twee dingen centraal. Allereerst, wie bij Christus hoort, is niet alleen behouden. Nee, je bent dan lichaam van Christus, hè, onder hem als hoofd. Dat is een hele kostbare, diepe waarheid. Waar hij ook in de Efezebrief verder over schrijft. Daar kan ik nu niet verder op ingaan. En het tweede, dat is dat Christus, hè, de hoop, de heerlijkheid, dat het ook alles te maken heeft met dat het verlossingswerk, het verzoeningswerk, kan ik beter zeggen, van de Heer Jezus Christus, zo groot is. Het gaat nog veel verder dan u en mij, onze redding. Het gaat nog veel verder dan Israël en de volken. Hè, maar het is zelfs verticaal. De schepping. Hè? Je ziet dat in Colossenzen 1 vers 20. Dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn. Als de dingen die in de hemelen zijn. Dat is een hele diepe waarheid. Waarmee Paulus eigenlijk zoveel zegt als. Helemaal in het begin waren alle dingen in de goede verhouding ten opzichte van Christus. En God zal uiteindelijk ook zo al die dingen weer in de goede verhouding tot Christus brengen. Door het kruis. Even voor de mensen die nu doordenken. Zegt Paulus hier dat iedereen behouden zal worden, zomaar. Zegt Paulus hier al verzoening, zoals we dat vaak om ons heen horen, om zich heen grijpt. Van, ja, het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, want iedereen wordt toch wel behouden, want God is liefde. Is dat wat Paulus hier zegt? Nee. Maar Paulus zegt wel, de Heere heeft een plan en hij werkt dat uit in een bepaalde orde. En in het begon heel vol en het eindigt ook heel vol. Terug naar de realiteit. De realiteit, wat is dat ook weer? Is dat hoe ik begon dan? De dingen waar wij in ons leven mee te maken hebben, als we zeggen, we hopen op dit, we hopen dat, we hopen dat. Nee, als ik zeg terug naar de realiteit, bedoel ik niet van wat ik nog wel eens hoor zeggen, dat mensen zeggen, ja, het staat er allemaal wel, ik vind het mooi, en nu we zo de Bijbels open hebben en samen lezen, dan komt het wat dichter bij me, dan kan ik dat iets beter vasthouden ook, maar zodra die Bijbel dichtgaat, dan sta je toch weer in de realiteit. Nee, dit is de realiteit. Laten we dat eerst zeggen. Dit is de realiteit. God werkt een plan uit van hoop. Dat is de realiteit. De Bijbel moet niet veranderd worden. Nee, ons verstaan van de schrift moet veranderd worden. Onze ogen moeten geopend worden. En wij moeten vernieuwd worden in ons denken. Dat is hoe de Bijbel het zegt. Terug naar de realiteit. Daar bedoel ik mee, hoe ga je er nou mee om? Aan de ene kant die schrift, vol van hoop, vol van zekerheid, vol van het getuigenis dat God zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Hoe ga je daar nou mee om in alle situaties? Dat is wel een reële vraag. Die mag je ook stellen. Ja, allereerst zou ik zeggen, ik vind het altijd een moeilijk punt ook wel. Ik heb hier vaker over gesproken. Je kan het soms makkelijk zeggen, hè? Over een ander of over een groep heen. Van ja, we moeten, God geeft hoop en wees bemoedigd, broeder en zuster. Zo bedoel ik het niet. Inmiddels heb ik ook wat een en ander meegemaakt in mijn leven. En dan zou ik het niet meegemaakt hebben, dan nog zou ik het zeggen, want het woord zegt het. Ondanks alle omstandigheden biedt Gods woord ons hoop. Want de Heere gaat altijd door. Dat hebben we ook gezongen. Dat trof mij heel erg. Net voor de preek, hè? Wie maar de goede God laat zorgen. En dan dat derde couplet. Ik dacht zo. Ik kan hem niet meer opzeggen. Maar ook dat laatste lied. Als ik vreugde vind, heel dicht bij uw hart, dan vervagen de dingen rondom mij. Dat vond ik een hele mooie zin. Want zo is het. Als wij vreugde vinden bij Christus. Als wij vreugde vinden bij de waarheid van zijn woord. Dan zijn niet alle omstandigheden weg. Dan zijn er nog steeds moeilijke dingen. Maar dan, zo'n mooie zin, dan vervagen de dingen. Dat is iets wat ik herken. En ik hoop dat jullie dat ook herkennen. Het gaat om de proporties van de dingen. De bergen kunnen zo groot lijken. Maar in perspectief van de Heere worden bergen kleine heuveltjes. Misschien denk je, ja, dat is mooi, dat is wel wat jij nu zegt. Dat geloof ik ook wel. Maar dat is een geestelijke hoop. Hè? Dat is iets wat je ergens ver en diep in je hoofd moet doen. Maar hoe zit dat dan in de aardse dingen? De Heere kan nog steeds wonderen doen. Daar twijfel ik ook helemaal niet aan. En laten we de Heere daar ook voor danken als hij wonderen geeft. En zien we ze trouwens ook wel. De grote dingen, ja, maar ook de grote kleine dingen. Maar, ook dat zegt het woord, aardse heelheid. Hè, dus, zoals de schrift daarover spreekt, voor Israël, hè, dat is iets voor de toekomst. De Heer heeft wat dat betreft nog iets in het verschiet liggen. En dat is ook recht doen aan de schrift. Dat die heelheid waar we nu naar verlangen, wie doet dat niet? Dat we ook mogen zien dat de Heer op zijn tijd, in zijn orde, in zijn ritme en zijn goddelijke planning dingen ook uitwerkt. En in die tussentijd mogen wij ons verbonden weten met Christus. Om wie alles draait en die alles in de hand heeft. Ik denk dat we eerder uitkomen bij een vraag aan onszelf. Kunnen wij eigenlijk nog wel wachten? Mensen zeggen soms ja, maar God kan toch alles en hoop, mooi, lang. Kan wat korter toch? Zou fijn zijn. Ja, God neemt er de tijd voor. Hij kan het wel heel snel, hè? Psalm 33. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is het probleem niet. Maar kunnen wij nog wachten? Want dat zit, hè, hoe wij leven, ook in onze maatschappij gewoon, hoe we de dingen benutten die uitgevonden worden. We zijn zo gewend aan het moet snel, het moet effectief, het moet in kortere tijd. Ja. Je wil iets lekkers opwarmen en je koopt iets voorgegaard. En dat doe je dan in je airfryer en dan heb je 5 minuten later heb je iets op je bord liggen. Maar dat hebben we in heel veel dingen. Het moet snel en kort. Is dat iets niet wat we ook meenemen als we nadenken over Gods plan? Kunnen we nog wachten? Ik wil afsluiten met dit te zeggen. Er is hoop in alle omstandigheden en dat is niet alleen iets wat we mogen ontvangen, maar ook iets wat we mogen doorgeven en uitstralen. En dat is ook mooi om mee te nemen, allemaal in onze contacten, of dat er nou veel zijn of weinig, of je nou jong bent of ouder, hè? Ben jij een verspreider van hoop? Een verspreider van de boodschap, bij de Heer is het goed. Dan vervagen de dingen om mij heen in zijn helder licht. En dat kun je ook gewoon uitstralen, die hoop, door gewoon goed je werk te doen. En door tot een hand en voet te zijn voor mensen om je heen. En hele gewone dingen. Hoop krijgen, hoop doorgeven. Tot slot. Hoe houden we nou zicht op die hoop? Hoe hou je dat nou vast? Ik hoop dat het je grijpt. Niet wat ik zeg, maar wel dat het woord hier zo uitgebreid over spreekt. Maar hoe hou je dat nou vast? Hoe hou je daar nou zicht op? En dan wil ik eindigen met een vermaning die we eigenlijk ook hebben gelezen al in die eerste psalm die we lazen. Psalm 130, daar staat namelijk, ik hoop op zijn woord. Dat woord, dat is ons enige anker. Dat is het enige wat met ons meegaat naar huis, waarvan wij 100% zeker weten, het is waar en het is onveranderlijk. Wat deed Abraham toen hij zich voor zoveel problemen gesteld zag en eigenlijk die hoop van God en die belofte ontvangen had? Wat staat er in Romeinen 4 vers 18? Hij rekende het als waarheid, omdat de Heere het gezegd had. En dan is de vermaning denk ik heel makkelijk daaraan te koppelen. Kennen we dat woord? En strekken we ons daarnaar uit? En welke plek neemt dat woord in ons leven in? En dan moet je je niet aan een ander gaan zitten meten. Dat doen we heel makkelijk. Van ja, kun jij makkelijk zeggen. Jij weet misschien wel heel veel. Maar ik vind dat moeilijk om het woord te bestuderen. En in mijn eentje, ik lees het wel, maar ja, ik kom niet zo diep. Nee, het woord bestuderen is ook iets wat we samen mogen doen. Dat doen we nu. En dat mag je ook op andere momenten van de week doen. Samen het woord bestuderen. De een doet het liever alleen, de ander doet het liever samen. Maar het allerbelangrijkste is dat de Heere ons door zijn geest de dingen wil laten zien die Hij wil laten zien. Daar wil ik mee besluiten. God is een God van hoop. Zullen we daarvoor danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we dat inderdaad tegen elkaar mogen zeggen, omdat uw woord het zegt, dat u een God bent van hoop. En heren, misschien was het een warrelige tijdreis, dat zou heel goed kunnen, maar geef dat de boodschap bij ons blijft haken, dat u de dingen uitwerkt volgens uw plan. Dat u ons openbaart wat uw plannen zijn. En dat alles wat u zegt, dat u dat ook zult doen. En heren, al die dingen gaan zien en leren kennen, beginnen eigenlijk allemaal bij dat woord lezen. Heren, en dan kunnen we, hebben we allemaal, ook ik, die ervaring regelmatig dat we dingen niet begrijpen. Of dat we ons bevattingsvermogen te klein is om die grootse dingen van uw plan eigenlijk te bevatten. Heren, maar dan wil ik u bidden. Wilt u ons helpen om er iets van te verstaan? En om daarin te groeien? U wilt dat ook door uw geest, Heren. Want wij verlangen er niet alleen naar, maar u verlangt ernaar. Om uzelf te openbaren. U verlangt ernaar dat we dagelijks leven in het licht van Christus. Heer, ik bid in het bijzonder voor mensen die er nog mee worstelen. Of misschien, dat zou ook nog kunnen, er helemaal nog niet mee bezig zijn van hoe belangrijk het is om ons geloof, onze hoop op u te stellen. Heere, u roept. En u wacht. Heer, en ik bid u dat u dat werk ook doet. Dat de kracht van uw woord en de kracht van uw geest sterker zullen zijn dan onze weerstand. En dat is het. Daar wil ik u ook voor danken. Heer, u kent onze situaties. Ik ken ze niet, maar u wel. En misschien zijn ze meerdere keren door ons hoofd geschoten tijdens deze preek. En misschien komt er van alles in ons op. Dat zou heel goed kunnen. Heere, help ons om te leven met een geopend woord, in het vertrouwen, Heere, dat u nabij bent. En dat het bij u goed is. Het is een levensthema. En geen makkelijk levensthema. Heere, dank u wel dat we het zo weer in uw handen mogen leggen. En mogen weten dat u uw weg gaat in ons leven, ook met uw woord. Uw woord is de waarheid. U bent de God van hoop. Heere, we willen uw naam loven en prijzen daarvoor. Amen.